voor degenen die luisteren. Ik heb vandaag een onderwerp voor u wat misschien nogal wat tumult zal teweegbrengen. Ik zou bijna zeggen, sluit de deuren, dat niemand kan ontsnappen. Ik ga spreken met u over, durf het bijna niet te zeggen, maar laat het maar even zien. Ouder worden. Ouder worden. Ja, misschien moesten we de deur wel sluiten, want er zijn mensen die zeggen, ja, maar ik wil helemaal niet spreken, ik wil helemaal niets horen over oud zijn. Ik heb het niet over oud zijn, maar over ouder worden. Weet je vanaf welk moment je ouder wordt? Rond 26, 27 jaar. Vanaf dat moment begin je ouder te worden. Dus, ja, dan blijven er toch niet veel over die kunnen ontsnappen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hier een leven voor nodig heb gehad om dit voor te bereiden. Inderdaad, vanaf het begin ouder worden. Dus vergeet het niet, het is ook voor iemand die nog geen 30 is. En zelfs daarvoor, want ergens worden we allemaal ouder. En ik heb er heel lang over geaarzeld of ik daarover zou spreken. Omdat, misschien zou dat een negatieve uitwerking hebben. Ik ga beginnen met enkele citaten. Ja, ik moet even zeggen. Wij kregen van onze kinderen, ik denk dat het rond Kerstmis was, hè, een klein boekje. En dat heet Ouder worden is een feest. Ouder worden is een feest. Daar hebben ze ons mee bemoedigen. Het zijn leuke tekeningen. Ja, als je het wilt, mag je het rustig eens bekijken. Daar staan echt dingen in waarvan je werkelijk heel erg vrolijk en blij van wordt. Ouder worden is een feest. Ja, en ik voel de opstand al. En ik dan, die met zoveel pijntjes rondloop. En ik die zoveel moeite en verdriet in mijn leven heb meegemaakt. Is het leven dan ook een feest? En toch kan het leven een feest zijn. We hebben heel veel excuses om niet het feest te vieren. En ik mag u best zeggen dat ik persoonlijk, hoewel ik nou niet altijd een van de meest optimistische mensen ben, dat weten de meesten ook wel, maar toch is het de ouderdom, het ouder worden is voor mij een feest en voor mijn vrouw ook. We beleven dat echt als een feest. Ik ga beginnen met een paar citaten. Ja? De ouderdom begint, ik heb het niet over ouder worden, de ouderdom begint wanneer men 's morgens opstaat zonder doel en 's avonds gaat slapen zonder hoop. Denk daar een keer goed over na. Als je 's morgens opstaat en je zegt wat gaat deze dag me brengen en dat je eigenlijk niks voor ogen hebt, behalve dan te eten en te drinken en te slapen. Dat is geen doel, geen specifiek doel in je leven. De ouderdom begint wanneer je 's morgens opstaat zonder doel, ogen 's avonds gaat slapen zonder hoop. En hoe vaak heb ik niet ook tijdens bezoeken bij mensen te horen gekregen van, ach, eigenlijk als ik 's morgens opsta, dan is het allemaal zo leeg. Ik weet helemaal eigenlijk niet goed wat ik moet doen. Er is een prachtig boek geschreven door een Zwitsers psychiater, christenpsychiater Paul Tournier. Verschillende van u zullen wel hem kennen. En hij heeft een boek geschreven over het ouder worden. Hij zegt, ouder worden moet je leren. Ouder worden moet je leren. Nog een andere citaat, komt misschien een beetje hard over. Sommigen zijn al oud als ze 40 zijn. En anderen zijn nog jong als ze 80 zijn. Even goed nadenken. Als je sommige mensen van 35, 40 jaar hoort, De manier van spreken, de manier van met je omgaan, de manier van hoe ze de dingen ervaren in het leven, dan zijn ze al oud. We hebben een echtpaar gekend en ze waren rond de 40 jaar. Ze hoefden helemaal niet te werken, want ze waren schatrijk. En bij 40 jaar, dan gingen ze elke middag, 's middags gingen ze 3 uur slapen. Dat is nou niet bepaald echt gezond oud worden. En dan ook nog de laatste. Het is heel kort, maar het is heel diepgaand. Wij leven te kort en wij sterven te lang. Er zijn mensen die beginnen bij een heel jonge leeftijd al te sterven. Ze takelen af. We leven te kort en wij sterven te lang. En nu eventjes om nog een glimlachje op uw gezichten te brengen. Het volgende, ja. Het is helemaal niet lelijk bedoeld. Eerst iets voor de vrouw en dan ook iets voor de man. De leeftijd van een vrouw speelt geen rol. De mooiste liedjes worden gespeeld op de oudste violen. Ik zie dat mensen knikken, ja, ja, ja. Denk daar eens over na. De mooiste liedjes worden gespeeld op de oudste violen. En zelfs ons lieve zustertje daar, die lacht mee. En dan voor de mannen. Ja, dat is een beetje zuur. Mannen zijn als wijn. Sommigen veranderen in azijn. Maar de besten worden beter met de jaren. De wijn wordt beter met de jaren. Ik denk dat ik het hierbij maar ga laten. Er staan nog wel andere hele interessante dingetjes in dit kleine boekje. Wil je het een keer nalezen of nalezen, inkijken, dan mag dat rust. Ouder worden is een feest. En in verband met het ouder worden zou ik graag een tekst met jullie willen lezen uit Psalm 92. En we profiteren hem, dan hoeft u hem ook niet op te zoeken in uw Bijbel. Er zijn maar 2 teksten die je dus op hoeft te zoeken, die ik direct zal noemen. Ook in verband met het ouder worden. En ik lees die tekst zelf eventjes voor. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Heb je wel eens een palmboom bekeken? Ik heb hier al eens gesproken over palmbomen. Een palmboom is even breed van boven en van onder. En je ziet overal van die kleine restjes van schubjes. Dat zijn allemaal littekens van bladeren die afgevallen zijn. Ons leven kan soms bedekt zijn met littekens. Zoveel pijn en verdriet meegemaakt. En toch groeien we voort als een palmboom. Helemaal bovenaan enkele bladen. Dat is het voorbeeld van standvastigheid, van vertrouwen, van volharding. Nee, dat is niet. Mag ik de tekst nog even? De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ceder van de Libanon, geplant in het huis van de Heer. Groeien zij in de voorhoven van onze God. En nu komt het, zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen. Fris en groen zullen zij zijn, om te verkondigen dat de Heere waarachtig is, mijn rots in wie geen onrecht is. De rechtvaardige, de gelovige is als een palmboom die daar naar boven groeit, naar het licht, naar de zon. En er vallen bladeren af, er komen littekens op die bast van die boom. Maar hij gaat verder, hij blijft standvastig staan. En u weet waarschijnlijk dat het meest complete voedsel is wat in deze wereld. Het meest complete voedsel, waar je alles in terugvindt. De dadel. Dadelpalm. De dadel is schijnbaar het meest complete voedsel wat er in deze wereld is. Is samengebonden in één zo'n vrucht. Ze zullen in de ouderdom nog vrucht dragen. Als we jonger zijn, dan zijn we productief. Het wordt van ons gevraagd in dit leven dat we productief zijn, dat we voortbrengen, dat er resultaten gezien worden van ons werk, van ons gezinsleven. Maar iets wat de ouderdom karakteriseert is vrucht dragen. Dat moeten we allemaal, maar wel op hele bijzondere wijze als we ouder zijn. Een vrucht die groeit heel langzaam. En die wordt hoe langer hoe mooier, wordt hoe langer hoe lekkerder. Productiviteit is opgejaagd worden. Terwijl oud zijn of ouder worden vrucht dragen betekent. En nu wil ik graag twee voorbeelden noemen van mensen die oud geworden zijn. Het is een grootvader en zijn kleinzoon. Abraham en Jacob. En ze zijn verschillend oud geworden. En de ene heeft een prachtig leven achter zich. Met zijn hoogtepunten en dieptepunten, dat is waar. Maar er is een andere, die Jacob, die iets heel bijzonders vertelt aan de farao van Egypte. Toen het volk van Israël in Egypte was. Toen had Jacob aan het eind van zijn leven, hij was voortgesteld door Jozef, die onder koning was geweest in Egypte. En hij werd aan de farao voortgesteld. Ik zeg de farao, want farao is niet één persoon, dat is een naam zoals koning of keizer. De farao. En dan zegt die farao van, meneer Jacob, en hoe was het in uw leven, hoe is het verlopen? En dan zegt hij iets heel ergs verdrietigs. De grootvader en zijn zoon. Laten we eerst een paar versen lezen uit Genesis 25. Genesis 25, vers 7 tot 9. Dat mag u opzoeken als u dat wilt, als u die Bijbel hebt. Ik zal het in de NBG-vertaling lezen. 25, vers 7 tot 9. Kan dit licht misschien ook aan? Ik zie, dankjewel. Een positief voorbeeld en een negatief voorbeeld. Dit nu was het getal der jaren van Abrahams leven die hij geleefd heeft. 175 jaar. Dat is nogal iets, hè? 175 jaar. Maar ja, als je dat vergelijkt met die lijst uit het begin van het boek Genesis, is die toch niets. Er werden ze 800, 900 jaar. Als u daar problemen mee hebt, spreek me daar een keer over aan. Want ik heb daar wat opzoekingen over gedaan. Dat schijnt dat er in die tijd andere kalenders waren dan wij die hebben. Dus er is een andere berekening schijnbaar. Maar ze werden zeer zeker voor de zondvloed veel ouder, want het klimaat was veel beter dan in onze tijd. Er was bijna geen verschil tussen zomer en winter. De gemiddelde temperatuur is berekend 20 graden voor de zondvloed. Toen is er iets gebeurd. Het had ook nog nooit geregend voor de zondvloed. Er was dauw altijd op de wereld. Het had nooit geregend. Er moet een ander klimaat geweest zijn, wat helemaal veranderd is geweest door het komen van de zondvloed. Dit nu was het getal der jaren van Abrahams leven die hij geleefd heeft. 175 jaar. En Abraham gaf de geest en stierf in hoge ouderdom oud, ik vind dat zo prachtig, oud en van het leven verzadigd. En hij werd vergaderd tot zijn voorgeslacht. Dat wil zeggen, hij werd begraven. Hij werd begraven met zijn voorouders. Een beetje oude uitdrukking en toch vind ik dat wel mooier zoals het hier staat. Hè? In de nieuwe vertaling staat het nog weer iets anders. Abraham aan het eind van zijn leven was oud en van het leven verzadigd. Verzadiging, dat wil zeggen, het is gelijk een spons. Je hebt het opgenomen. Alles wat van buiten gekomen is. Alles wat je meegemaakt hebt. En het maakt je een beetje vol. Je hebt heel veel meegemaakt. Je hebt heel veel verdriet gehad, maar je hebt ook heel veel mooie dingen meegemaakt. Ik vind het altijd zo prachtig als je oude mensen ontmoet soms. In plaats dat ze chagrijnig worden, zijn ze zo opgewekt nog. Ik was bemoedigd door een woord van, hij zal schrikken als ik het zeg, broeder Antoine. Ja. Ik was bemoedigd door een woord wat je me enkele weken geleden zei. Het was verschrikkelijk weer. Een beetje als vandaag, Roald, valt wel mee. Ik begrijp eigenlijk niet waarom die mensen thuisgebleven zijn. Het weer is toch helemaal niet slecht. Beetje sneeuw. Toen we in Zwitserland waren, een week geleden ongeveer, was er een meter sneeuw. Een meter sneeuw. Min 17 graden. Maar de mensen waren in de dienst hoor. Ze waren er. En we hebben daar een dame ontmoet, die kennen we al jarenlang. En Evert kent haar ook wel, want ze zijn daar ook al geweest in La Côte aux Fées in Zwitserland. Moet je heen gaan, is prachtig. En daar woont Ruti Barbeza. Ruti Barbeza, dat is een hele enthousiaste vrouw. En ze is zo gehandicapt als je je maar kunt voorstellen. Ze loopt met twee stokken en weet ik. Ze kan zich bijna niet meer voortbewegen. Maar Ruti heeft een zeer busy leven achter de rug. En Ruti, die samenleeft met haar dochter, Marie-Claude. Marie-Claude heeft kanker, zeer vergevorderd stadium. En weet je wat die twee zusters doen? Die gaan elke week met z'n tweeën naar de twee rusthuizen van dat kleine dorpje van 700 inwoners in La Côte aux Fées. Les Marronniers et le Foyer du Bonheur. En elke week gaat Ruti Barbeza twee keer een hele middag piano spelen. En ze is zeer muzikaal. En ze speelt liederen, geestelijke liederen, maar ook allerlei gezellige liedjes zo, populaire liedjes. En die oude mensen die zijn daar wild enthousiast altijd voor. En dat doet ze al jaren. En dan gaat Marie-Claude zingen die met de kanker in haar lijf loopt. En die misschien nog maar kort te leven heeft. En Ruti Barbeza, houdt u goed vast, is 93 jaar. 93. Ik vind het geweldig. Maar ik had het over Antoine. Nou ja, ik heb het al verteld, dat is waar. Over dat ik zei, Antoine, het is toch bijzonder slecht weer hè, vandaag. En weet je wat hij me toen zei? Mijn vrouw en ik, we hebben het niet eens opgemerkt. We hebben het niet eens opgemerkt. We hebben niet eens gemerkt dat het slecht weer is. We gaan gewoon naar huis. Zoals elke zondag, of het nou goed weer is of slecht weer. Wij komen gewoon, de Heer roept ons. Oh, ik vind het prachtig. Bedankt Antoine voor je optimisme en ook van je lieve vrouw. Ouderdom. Verzadigd van het leven, in het Frans staat daar heureuse vieillesse. Een gelukkige ouderdom. Weet je dat we dat dikwijls maken? Dat hangt samen met ook met de manier waarop je geleefd hebt. Mensen die veel te veel eten, hè? Mensen die ongezond eten, die zullen dat betaald krijgen als ze ouder worden. Dikwijls. Als je weinig aan sport doet, weinig beweging hebt, als je jonger bent, dan moet je niet proberen dat in te halen op je oude dag, want dat gelukt niet meer. De ouderdom is iets wat je voorbereidt. Billy Graham. Hebben jullie allemaal van gehoord? Billy Graham is nu ondertussen ook 93 geworden. Billy Graham heeft een leven gehad. Ja, in zekere zin een prachtig leven, maar deze man heeft de hele wereld geëvangeliseerd. Ik geloof dat hij in 180 landen het evangelie gepredikt heeft. En hij heeft een boek geschreven. Hij leeft gelukkig nog altijd. En de titel van dat boek is Bijna Thuis. Bijna Thuis. Bijzonder is het moeite waard om dat te lezen. En hij schrijft op bladzijde 14, het is een boek voor alle mensen en niet alleen voor oudere mensen. Ik gebruik liever de term oudere persoon, oudere mensen dan oud? Want wanneer ben je oud? Dat bepaal je zelf. En ik vind dat zo heerlijk, ik vind dat zo positief, dat we hier een man ontmoeten die Abraham, zo oud al, en er staat, en toen hij stierf, toen was hij verzadigd van het leven. Er kon eigenlijk niks meer bij. Hij was verzadigd van het leven. En Billy Graham schrijft ook in zijn boek, voor mij, ouder worden, dat was de grootste verrassing van mijn leven. En hoe komt het nu? We hebben niet de tijd om dat allemaal, die versen allemaal te lezen. Maar, ik noem ze gewoon, een paar punten. We gaan dat ook niet op het ding. Het kan trouwens wel uit, dan zijn jullie daardoor niet afgeleid ook. Abraham, lees ik van, dat hij was een man van geloof. Genesis 15, vers 6, hij geloofde in de Heere, hij vertrouwde op God en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. En als je dan kijkt een beetje verder in Hebreeën 11, wanneer hij de galerij van de geloofshelden tegenkomt, dan staat daar, in datzelfde geloof is hij ook gestorven. Is hij ook gestorven. Abraham was een man van geloof. Abraham was een man van gehoorzaamheid. Toen God hem riep uit dat verre land Babylonië, Irak is, toen was hij gehoorzaam. Genesis 12 vers 2, God zei, ga uit dat land, naar het land wat ik jou zal wijzen. Hij was een man van gehoorzaamheid en hij ging. Hij was een man van overwinning. Op een gegeven moment in Genesis 14 staat hij tegenover een overmacht van heidense vorsten. Van die landen daar allemaal omheen. En dan staat er dat Abraham op God vertrouwde. En God heeft hem de overwinning gegeven. Abraham was een man van gebed. Kunnen jullie een voorbeeld noemen waar op het moment dat Abraham zo intens gebeden heeft voor een stad, voor zijn eigen neef, hè? Over wie heb ik het? Sodom, hè? Sodom en Gomorra. Abraham heeft gebeden voor zijn neef, hij heeft gebeden voor die bevolking en uiteindelijk zijn er maar enkele gered. Hij was een man van gebed en hij heeft gesmeekt, lees het maar na in Genesis 18. Maar hij was een man die ook moeilijkheden doorgemaakt heeft. Hij was een man die ontzettend op de proef werd gesteld op het moment dat hij zijn eigen zoon moest gaan offeren. Isaac, God vroeg dat van hem, Genesis 22. Maar in het hart van God was er al de beslissing genomen dat hij Abraham op de proef wilde stellen om te zien hoe ver hij wilde gaan, of hij bereid was zijn eigen zoon te geven. Abraham was ook een man vol van hoop en we lezen in Hebreeën 11, de galerij van de geloofshelden, hij verwachtte een stad met fundamenten, met stevige fundamenten gemaakt. Dat wil zeggen, hij verwachtte de hemel, hij verwachtte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat was Abraham. Kunnen we iets van leren? Heer, maak mij als een Abraham. Niet wat zijn fouten betreft, want er zijn er ook. Maar een man van hoop, een man van gehoorzaamheid, van overwinning, van gebed. Die staande bleef in de beproeving. Een man die voortging met zijn God. En als hij dan aan het eind van zijn leven komt en zijn ogen sluit, dan is hij eigenlijk verzadigd. Even zien, ja. Jacob. Genesis 47. Ik ga er niet zo lang over uitweiden als over Abraham. Genesis 47. Het volk van Israël is in Egypte. Jozef is onderkoning geworden. En dan laat hij zijn hele familie uit Israël komen. En zijn vader is onderhand ook behoorlijk oud geworden al. En dan stelt hij zijn vader aan de farao voor. En En dan lezen we in vers 7, Genesis 47. En ook bracht Jozef zijn vader Jacob en stelde hem aan Farao voor. Hele eer. En Jacob zegende Farao. En toen zei de vader tot Jacob, een vraag aan hem. Beste meneer Jacob. Hoe oud ben je geworden? Of hoe oud ben je nu? En hij zegt, het getal mijner jaren van mijn vreemdelingschap is 130. En dan voegt hij aan toe iets heel triestigs. Maar zegt hij, ze zijn weinig in getal in vergelijking met de jaren van mijn grootvader en van mijn vader. Want Isaac is 180 jaar geworden. En hij zegt, weinig in getal. En kwaad zijn al mijn levensjaren geweest. Ik word daar zo verdrietig van, om dit te lezen. Dat iemand aan het eind van zijn leven moet zeggen, het spijt me, ik ben niet zo oud geworden als de anderen. Maar al die jaren, ze waren kwaad. En ze hebben niet bereikt het getal der levensjaren van mijn vaderen. In het Frans staat het ook zo. Mauvais. Slecht. Ze zijn kwaad in mijn ogen. En daar heb je die grootvader die sterft op hoge ouderdom, 175. En die legt zijn hoofd neer en hij zegt, Heere, het was goed. Het was goed. Je hebt me veel gegeven, veel afgenomen, maar uw naam zij geloofd en geprezen. Ik ga in met blijdschap in de stad waar het altijd licht zal zijn. En dan komt Jacob en die moet erkennen aan het eind van zijn leven tegenover deze wereldse vorst. Ik heb er eigenlijk niks van gemaakt. En dan zou je eigenlijk die levensloop van Jacob moeten nagaan. Ik kan dat niet allemaal doen. Ik noem gewoon maar een paar gegevens. Genesis 37, vers 36 staat dat Jacob een bedrieger was. Jacob betekent bedrieger. Hij heeft zijn eigen broer bedrogen. Hij heeft zijn eigen oude vader Isaac bedrogen. Op zijn sterfbed. Hij deed zich voor als Esau. Hij stal van Esau het eerste geboorterecht. Hij had zo'n honger. En hij kwam binnen bij zijn broer en er stond een prachtig linzengerecht. Trouwens hebben we gisteren nog gegeten. Is lekker. Hebben jullie nog wel eens gegeten, linzen? Dus er wordt niet zoveel gegeten, maar het is heel bijzonder. Heel lekker. En je kunt dat als vervangmiddel hebben voor vlees. Dan hoef je helemaal geen vlees meer te eten. Linzen. Jacob was een bedrieger. Hij heeft het eerste geboorterecht van Esau gestolen. En hij heeft ook verder nog de zegen gestolen. En dan was er een probleem in die familie. Daar waren twee zoons en de een was de favoriet van zijn vader en de ander was de favoriet van zijn moeder. Isaac had een favoriet en dat was Esau, de oudste. En Jacob was de favoriet van Rebecca. Oh, wat een ellende in de gezinnen waar er favoritisme is. Waar de zoon misschien voor de dochter gaat. Bij de een en de ander of bij allebei. Lieve mensen, als jullie kinderen hebben, heb ze allemaal van harte lief. En stel de een niet boven de ander. Maar zo was dat niet in dat gezin. En aan wie dat lag, ja, dat weet ik niet. Misschien een beetje aan de ouders ook, ja. En dan Jacob is nog niet aan het eind van zijn bedriegerij gekomen. Want we lezen dan in Genesis 26, dan komt hij bij de Filistijnen en Rebecca is bij hem. En Rebecca is een schone vrouw, is een hele mooie vrouw, staat er in de Bijbel. En dan komt hij bij de Filistijnen en dan. En Jacob is bang. Want als Jacob zegt dat die vrouw die bij hem is zijn eigen vrouw is, dan gaan ze die vrouw doden. Die kunnen ze niet nemen. En dan staat er dat Jacob tegen het hoofd van die Filistijnen zegt, weet je, dat is niet mijn vrouw, dat is mijn zuster. Mijn zuster. Toen dacht hij, ja, mijn zuster, daar moeten ze maar mee doen wat ze willen. Maar het is mijn zuster. wat een combinatie heeft Jacob hem uitgehaald. En dan komt hij toch God tegen. En ik noem dan even Bethel en Kniel. Bethel. Ah, Jacob ontmoet God. Als God een ladder opricht van de hemel naar de aarde. En daar worstelt Jacob met God. En dan zegt God uiteindelijk na dat gesprek toch tot Jacob: ik ben met je. Ik ben ook met je. Ook als je veel fouten gemaakt hebt. Als je het verkeerd gedaan hebt, ik ben met je. En dan komt Jacob in Genesis 32 in Kniel aan. En dan worstelt hij met God. En dan worstelt hij met God. En hij zegt: God, ik laat u niet gaan voordat gij mij zegent. En God laat zich vermurwen. En hij zegent hem. Worsteling met God. Ja, wat moet ik nog meer vertellen over nog een negatief? Ik kan nog wel andere negatieve dingen uitdiepen uit het leven van Jacob. Maar ik denk dat we hier al voldoende aan hebben. Wat een hoop ellende kunnen wij meemaken, ook in onze gezinnen. Als we aan favoritisme doen, als we de een kind misschien voor de andere trekken. En het misgaat met onze kinderen, daar hebben wij ook niet direct altijd greep op. Maar het ergste is, als er fouten begaan zijn, dat er geen vergeving kan zijn. Geen vergeving. Zoals die zuster in de Heer, ik noem helemaal geen namen, ik denk dat verschillende waren kennen. Die we begeleid hebben tot het eind van haar leven. En de kinderen die wilden ze al jaren niet meer zien. Die waren uitgebannen uit haar leven. En hebben we gezegd, voordat je gaat sterven, want ze had zwaar kanker. Zou je die niet verzoenen met je eigen kinderen? We hebben daar gestaan op die begrafenis. En er was geen verzoening gekomen. Geen verzoening met die kinderen. Het is een vreselijke doodstrijd geweest. Goed. Twee voorbeelden. Genesis 25. Abraham die in gelukkig sterft. En Jacob die er eigenlijk tegenop ziet om te sterven. Sterven is nooit iets aangenaams. En ga mij nou niet aanpraten dat ik gelukkig wil gaan sterven. Nee. Ik zie daar ook tegenop. Het heeft te maken met zonde, zegt de Bijbel ook. Maar in Jezus Christus is er overwinning over de zonde. En jullie hebben nog een heel wat jaren voor je, hoop ik. Als ik jullie zo bekijk, ja, die misschien wat minder dan de ander, maar dat weten we nooit van tevoren. Er kunnen onverwachte dingen gebeuren. Maar een van de dingen die we moeten doen, zorg dat je altijd in harmonie leeft met de ander. Zorg dat je altijd in regel leeft met de ander, dat er niets tussen jullie bestaat en de ander. Ik ga misschien nog een keer daarover spreken, over ouder worden. En dan denk ik bijvoorbeeld aan wat ik daar straks ook al genoemd heb. Ja, als je jonger bent, dan ben je productief. Er wordt veel van je verwacht. Maar ouderdom is een periode van veel vrucht dragen. Hoe vernieuw je je contacten met andere mensen? Ik ga daar niet verder op in, maar één ding. Mijn vrouw kijkt daarna. Wij worden ook ouder en dan vallen er mensen weg. Weet je wat wij gedaan hebben? We hebben opnieuw onze kennis- en vriendenkring een beetje opgebouwd. We zijn weer contact gaan opnemen met mensen die we zo'n 30, 40 jaar niet meer gezien hadden. En die toch nog een leven waren. Dan belden we ze op en zeiden: ah, jullie leven nog. Wat fantastisch. En daar komen zulke mooie dingen. Weet je dat we nu, want we hebben samen op het Bijbelinstituut gezeten. Hè? Wij hebben een tijdje geleden zijn we begonnen met de oud-studenten weer op te proberen te zoeken. Meer dan 50 jaar geleden. En eentje belde ik op. We hadden zijn telefoonnummer gekregen. Via Google hebben we hem op kunnen sporen. We hadden hem niet gezien tijdens zijn werk, want hij was student, medestudent. En nu was hij met emeritaat. Hij was predikant van de PKN, de Protestantse Kerk van Nederland, de hervormde kerk. We hadden zijn telefoonnummer gekregen en ik belde hem op en ik zeg, is het met dominee van de Geer? Ja, met dominee van de Geer. Heel de plechtige stem zo, dominee van de Geer. Ja. Ik zeg, ja, dominee, ik zit een beetje in de put. Ik heb een beetje problemen, ik ben wat depressief. Oeh ja, kom maar een keer bij mij zo, hè. En toen zei ik, dominee van de Geer, mag ik zeggen wie ik ben? Ik ben Frans van Dijk. Mens, een gebulder aan de andere kant van de lijn. Een gebulder, maar dat is niet mogelijk, zeg. 55 jaar geleden misschien. Hij zei, wat zo fantastisch. En nu met verschillende studenten hebben we een heel groepje weer gevormd. We gaan maar bij elkaar komen. We wisselen weer uit met foto's en weet ik wat allemaal. Dat is heerlijk. Dat is heerlijk. Nieuwe contacten. Ja, ik ga eindigen. Ik wil graag met jullie een gebed bidden. Een gebed bidden. En het is een beetje moeilijk om een gebed te bidden met je ogen open. Dat kan natuurlijk wel, maar het is misschien ook een beetje oneerbiedig. Maar tenslotte zou ik graag dat we dit gebed samen bidden, broeders en zusters. Of we nu jong zijn en nog lang onderweg, hopelijk. Of dat we wat ouder zijn, dan gaan we het gebed opzeggen, aan de Heer toezenden. En ik moet het met mijn ogen open lezen. Normaal bid ik met mijn ogen dicht, maar ik moet het wel lezen, want anders dan komt er niks van terecht. En dat gebed, dat gaan we dan ook zien. Misschien een klein beetje, klein. Nou ja, ik zal het voorlezen. Maar misschien is het beter als het licht uit is, hè, denk ik. Ja. En bid het met me mee, leg je hele hart erin. Heer, u weet beter dan ikzelf dat ik ouder aan het worden ben en dat ik eens oud zal zijn. Behoed me voor de fatale gewoonte om te denken dat ik iets moet zeggen over elk onderwerp en bij elke gelegenheid. Je hebt van die oude mensen, die weten het zo goed allemaal, dat je hebt eigenlijk als je wat jonger bent, en ik reken me daar ook nog bij, dat je eigenlijk niks te zeggen. Bevrijd mij van mijn diep gewortelde neiging om ieders zaken op orde te willen stellen. Maak me nadenkend, maar niet humeurig. Behulpzaam, maar niet bazig. Ik heb zo'n grote hoeveelheid wijsheid, dat denkt die persoon, dat het zonde lijkt om die niet te gebruiken. Maar gij weet, Heer, dat ik aan het eind wat vrienden wil overhouden. Houd mijn hoofd helder, zodat ik niet verzand in allerlei details. Geef mij de vleugels om te zeggen waar het om gaat. Laat me mijn mond houden over mijn kwaaltjes en mijn pijnen. Het worden er steeds meer. En het wordt steeds prettiger naarmate de tijd vordert om ze allemaal op te noemen. Ik durf niet om een beter geheugen te vragen, maar wel om meer nederigheid en minder overdreven zekerheid, als mijn herinnering lijkt te botsen op die van anderen. Leer me de prachtige les dat ik me zo nu en dan ook eens een keertje mag vergissen. Houd mij een beetje lief, want een zuur, oud mens is een van de mooiste werken van de duivel. Geef mij het vermogen om goede dingen te zien op onverwachte plaatsen en kwaliteiten in onverwachte personen. En geef mij, o Heer, de hoffelijkheid om ook hen dat te zeggen. Amen. Laat het nog even liggen als iemand zich wil vermaken met dit boekje. Ja.